Route Orientale et l'art sur l'eau. En we hebben in de studio iemand die bij Atlas hoort, denk ik, Katrien Leeman.
Goedendag, ik werk voor de dienst ontwikkelingssamenwerking.
Ah ja?
Ja, dus ik werk voor de dienst ontwikkelingssamenwerking en deze tentoonstelling hoort bij onze werking. Daar zal ik straks meer over zeggen.
Ja, en wie zijn er bij u?
Collega's.
Ik ben Roel Hendricks, ik ben de fotograaf die de foto's gemaakt heeft die op de tentoonstelling te zien zijn.
En u bent?
Ik ben Mohamed Kadori van de vereniging Steunproject.
Ah ja, en dat is dan de vereniging waarmee de dienst ontwikkelingssamenwerking samenwerkt voor het project in Marokko waar u foto's bent gaan maken.
Ja.
Kijk eens aan, alle
ja.
partijen zijn vertegenwoordigd. Misschien even meer over het project. Waar is dat? En kunt u dat zeggen? Dus u woont in België, voor alle duidelijkheid,
hè? Ik woon natuurlijk in België, in Antwerpen.
En jullie hebben een vereniging die een project in Marokko...
Ja, dat is ontwikkelingssamenwerking. Ik ben eigenlijk een van de verenigingen die hier aanwezig is. We zijn nog meer andere verenigingen waar we met Antwerpen samenwerken. En de projecten die lopen momenteel in het noordoosten Marokko.
En dat is waar jullie vandaan komen?
Waar we vandaan komen.
Ah ja.
Eigenlijk is onze geboorte dorp. Laat ons zeggen.
Ah ja, dus jullie sturen niet meer gewoon geld naar de familie? Jullie
dat was
gaan
in het
daar...
begin dat onze ouders gedaan hebben. Maar dan zijn we op het idee gekomen van het kan niet blijven duur van gewoon geld te sturen van iets, een project op te starten.
Ja.
In samenwerking met de stad.
En hebben jullie dan iets gedaan waar de mensen ginder om vroegen?
Die mensen hebben niks gevraagd. We hebben zelf naar de landbouwminister gaan horen in de streek. Wat er eigenlijk hier kan en niet kan. En die hadden toen ons voorgesteld om geiten te kopen. Die kunnen met de merk zouden we achteraf kaas laten maken en die geiten onder de mensen laten verdelen.
Ah ja, dus het is niet één grote fabriek, zal ik maar zeggen, met allemaal geiten,
nee.
Maar de mensen hebben allemaal een paar geiten thuis.
Een soort microkrediet, eigenlijk een soort lening. Dat we hebben een lijst opgesteld waar het, de mensen, zeker de vrouw met kindjes, waar het man overleden is of gescheiden, dat die eigenlijk eerst op de lijst komen en dat we dus de 6 geiten in lening geven, dat we later, als de lammeren, als de kleintjes hebben, dat we die kleintjes terugkrijgen.
Ah ja, dat is een soort van systeem dat ik in Niger bij de Wodabi heb gezien. Dat heet dan Habanai, waarbij de rijkere mensen dieren geven aan de minder rijke mensen. En dan is er zo'n systeem met kleintjes en dit en dat. En, zodat dat weer een beetje verspreid geraakt. Zo. Ah ja, dus dat is daar dus opgestart.
Elk jaar maken we andere gezinnen terug die mee aansluiten in de coöperatie.
Ah ja, want er komen lammetjes uit die geiten en hup, dat
natuurlijk.
Verspreidt zich dan.
Natuurlijk.
En sinds wanneer zijn jullie daarmee bezig?
Eigenlijk in 2009. Toen heeft de stad Antwerpen een oproep gedaan naar de Marokkaanse gemeenschap. Niet alleen bij de Marokkaans, maar ook bij de Ghana en Rwanda. Congo.
Congo, ja.
Excuseer. Dus de meerderheid die hier in Antwerpen woont. En toen waren we ook... al mee bezig en met de oproep van de stad Antwerpen is dan een duwtje in de rug. Dan zijn we mee ingestapt voor die samenwerking.
Ja, maar jullie waren al bezig? Jullie hadden al contact met het ministerie voor Landbouw en zo?
Nee, daarvoor niet. Nee.
Ah,
nee.
Dus dat was wel makkelijk dat er dan iemand officieel van de stad Antwerpen kwam. Dan kun je natuurlijk makkelijker bij een minister aankloppen dan wanneer je gewoon maar Mohamed bent.
Inderdaad. Natuurlijk. Natuurlijk.
Uh-huh. En dan, wanneer is het project dan echt opgestart?
Eigenlijk in 2012, toen zeg ik 12.
Ah, dat is nog vrij.
Dat we echt op gang zijn.
Dat er geiten zijn.
Ja, want in het begin waren we ook niet van plan van kaas te laten produceren. Het was eerst gewoon melk, karne en noem maar op. En de bokjes verkopen. En met een tijd mee wordt de mens ook wel... om te zeggen, die gaan met een tijd mee. Nee, we kunnen ook nog iets anders laten maken. Maar het gebied behoefte aan heeft, is de kaas. Omdat de Marokkaanse gemeenschappen de kaas nog niet zo echt kennen.
Ah, nee.
Ja, dan ben ik hier naar Nederland, in Utrecht, cursus gaan volgen.
Ah, ja.
Dat ik een echt serieuze kaas kan maken.
Ah ja, voor kaas moeten we in Nederland zijn natuurlijk. En nu gaat jij iedere keer naar Marokko en jij zegt tegen iedereen, eet meer kaas.
Natuurlijk.
En slaat het een beetje aan, want als de mensen niet gewend zijn om dat te eten...
Ja, er is wel kaas die uit het buitenland wordt...
geïmporteerd?
Natuurlijk.
Ah ja, dus nu zegt jij, eet onze eigen kaas.
Ja, eigen kaas.
Eigen kaas eerst, eigen. Sorry. Dat kon ik even niet laten. En het lukt.
Momenteel zijn we maar plaatselijk aan het verkopen.
Maar meer moet dat niet zijn, hè?
Nee, eigenlijk wel.
Toch wel.
We willen naar grote steden gaan laten produceren. Hoe meer je produceert, dan heb je ook de vergunning en formaliteiten nodig. Daar zijn we ook nog mee bezig. En hoe meer dat je verkoopt, hoe meer geiten dat je kunt ook kopen. En meer mensen mee laten helpen.
Okay.
Dat project niet maar plaatselijk blijft. Dat naar andere dorpen, naar andere heel het gebied natuurlijk, hè, voor mij.
Dus dat wordt de kaasstreek van Marokko.
Dat is wat we ook naar streven.
Zeg, en die kaas, wordt die dan, maken die mensen dat allemaal zelf thuis? Of is er één kaasmakerij?
Nee, we hebben een depot, een lokaal waar we dus alles hebben. De coöperatie, de dokter, het onderwijs voor de kleintjes, bijscholing, speeltuin, dat hebben we allemaal op éénzelfde plaats.
En dat is een coöperatie?
Een coöperatie, ja.
Maar dat is fantastisch, want dat is de toekomst, hebben wij al een paar keer gehoord de laatste jaren. Vorig jaar was ook het jaar van de coöperatie.
Ja, het is eigenlijk een samenwerking met de stad, die eigenlijk mee naar buiten kwam, mee begonnen is voor het onderwijs en het gezondheid. Iets eraan doen. En dan zijn wij mee gekomen met de coöperatie op te richten. Dus dat was eigenlijk niet in de plan van de stad Antwerpen in het begin.
Ah nee, want inderdaad, onderwijs en gezondheid, dat zijn zo klassieke thema's van ontwikkelingssamenwerking, maar jullie hebben daar meteen ook een economische component
bij.
Dus jullie willen de lokale middenstand.
Ja.
Uiteraard. Maar het lijkt mij inderdaad logisch dat die kaas dan gemaakt wordt op één plaats, want ik neem aan dat er dan ook hygiënische voorschriften zijn en zo, en dan is het onmogelijk dat iedereen dat thuis doet natuurlijk.
Dus nee, thuis niet.
Er is één plaats.
Eén plaats waar we twee werknemers in dienst hebben, waar ik die heb opgeleid, hoe ze de kaas kunnen maken en laten rijpen.
Professionele machine.
Een professionele machine dat ik van Nederland laten overbrengen. Dus het moet allemaal 100% in orde zijn, want anders krijg je het resultaat nooit goed. Hè.
Nee, en dan mocht je ook niet exporteren naar steden en zo, die willen dus natuurlijk zeker weten. Dus ik stel me dan voor, iedereen heeft thuis een paar geiten en die gaan dan naar die plaats om die geiten te melken of te laten melken?
Die hebben melk, dus bij hen thuis. Hè,
en die brengen die melk?
Gewoon de melk brengen.
Ah ja.
En bij ons in de coöperatie laten we die... pasteuriseren, dat dus de bacteriën... Okay.
Ze krijgen geld voor de melk.
Natuurlijk. Dan worden voor hun melk betaald. Hè.
Fantastisch. En loopt het? Ik bedoel, zijn er al veel lammetjes die nu zijn doorgegeven? En...
Elke jaar dus komen lammetjes bij. Die lammen maar één maand per jaar.
Geiten?
Die geiten, ja.
Ah.
En de bokken die worden verkocht. Dus verleden jaar hebben we al een stuk of 12 bokken laten verkopen. Dat we die eigenlijk niet nodig hebben. Maar de melkgeiten die mag niet verkocht worden. Die moeten bij ons blijven en verdeeld worden.
Oké. Okay. En dat is het stuk coöperatie. Dat vind ik heel interessant. Maar daarnaast is er ook gezondheid en onderwijs.
Gezondheid.
Is dat ook jullie VZW die dat doet?
Ja. Dus om de gezondheid en de onderwijs te financieren, hebben wij die kaas ook nodig te verkopen en de melk te... Momenteel moeten wij eigenlijk zeker 100 geiten hebben om alles rond te krijgen.
En zijn er al 100?
Nee, nog niet.
Ah ja, dus het wordt een project dat zichzelf financiert?
Ja, dat moet een project zichzelf financiert. We zitten momenteel aan 50 geiten.
Voilà.
We zijn maar in de helft.
Dus als die allemaal één lammetje krijgen dit jaar, dan is het dan 100?
Dan moet die lammetje nog melk produceren ook.
Oké, okay, ja, en hoe lang duurt dat?
Tot volgend jaar natuurlijk. Hè. Want deze maand, februari, maart, gaan ze lammeren. Hè, dus dan hebben ze kleintjes. Maar pas tegen volgend jaar gaan die kleintjes melk Allee, melken.
Ja.
Melken,
en zijn er geen geiten die tweelingen krijgen?
Ook, natuurlijk. Ja.
Voilà.
Ik hoop dat ze allemaal tweelingen krijgen.
Oh.
Ja, ja.
En dan gaan jullie winst maken. En als jullie dan geld over hebben, wat gebeurt daar dan mee?
Terugbrengen naar de stad. Nee, over hebben.
Nee, dat wordt dan opnieuw geïnvesteerd?
Dat is in de toekomst. Ik ben ook voorzitter van de coöperatie in Marokko. Dan gaan we rond de tafel zitten met de mensen wat we eigenlijk met die geld kunnen, als we over hebben, wat we mee kunnen doen.
Nou ja, ik neem aan dat jullie ook een reserve nodig hebben om die machines te onderhouden en alles, zo. En voor de dierenarts. Ja. En,
dat komt er allemaal bij, elektriciteit, water.
Te gek.
Misschien voor de kindjes iets bijkopen. Die moeten allemaal...
En hoe zit het nu even met die gezondheid en die... misschien dat Katrien daar iets over kan zeggen. De projecten gezondheid en onderwijs.
Oké, zoals Moment al verteld had, werken wij in 3 landen, Ghana, Congo en Marokko, rond 2 thema's, gezondheid en onderwijs. Nu, de Marokkaanse verenigingen, de Antwerpse Marokkaanse verenigingen, die hadden vanaf het begin ons heel duidelijk gemaakt van dat onderwijs en gezondheid heel belangrijk is, maar dat ze toch willen starten met als centraal punt een coöperatie, waarbij dat ze eigenlijk een soort van lokale economie stimuleren en de mensen onafhankelijk maken van het geld dat zij steeds sturen naar familie in Marokko. Dus daar zijn wij dan direct mee gegaan en gezegd van oké, we gaan jullie ondersteunen voor de coöperaties, maar met dan natuurlijk het idee ook nog om rond onderwijs en gezondheidszorg zeker ook iets op te bouwen. We zijn dan samen gaan zitten met de grote expertise-instellingen in Antwerpen, zoals de hogescholen, maar ook de Universiteit Antwerpen, het Tropisch Instituut. En hebben ook aan hen gevraagd op welke manier zij kunnen en willen bijdragen binnen die regio rond onderwijs en gezondheidszorg. Dus wij zijn dan uitgekomen, een aantal hogescholen, maar sinds recent ook de Universiteit Antwerpen, stuurt jaarlijks een aantal stagiairs in stagiairs lerarenopleiding naar Marokko, naar de dorpen waar de coöperaties zitten. En daar volgen zij gedurende 6 weken tot 3 maanden een stage. Maar omdat er zoveel succes is, kunnen niet alle stagiairs naar die 3 scholen gaan en gaan ze ook naar andere scholen in de regio. Dat gaat dan over basisscholen en middelbare scholen.
Ja, ik heb daar net een filmpje van opgezien, een van de vorige week. Wat ik toch maar dubieus vond, want die meisjes zeiden vooral, zeg, hier zouden wij nooit kunnen wonen, ze.
Ja.
En al die mensen willen hier naar België komen. Dus dat vond ik toch maar een beetje een rare insteek. Is dat dan niet contraproductief?
Nee.
Ik bedoel, bevestig je kinderen dan niet het beeld dat het hier toch wel veel beter is en dat het...
Nee, ik denk iets dat een andere Marokkaanse vereniging mij een paar weken geleden zei, dus Imane, die ook een coöperatie heeft in het dorp naast het coöperatie waar dat steunproject mee samenwerkt, die zei mij van ja, op dit moment is in het noorden van Marokko een groot probleem omdat er geen werkgelegenheid is in het dorp, dus iedereen trekt naar de steden. Doordat wij nu met die coöperaties aan de slag zijn gegaan, met veel ondersteuning van de Marokkaanse overheid in die regio, blijven de mensen in de dorpen, want ze zien dat er toch nog mogelijkheden zijn. Heel veel van die projecten worden inderdaad ondersteund door de Marokkaanse diaspora in het buitenland, vaak vanuit België, ook uit andere landen. En dat maakt wel dat de mensen juist wel een toekomst zien daar.
Maar de mensen van hier zien daar geen toekomst. Want ik denk altijd, met heel die beweging die nu aan de gang is, van terug naar de natuur en transitie en duurzaamheid.
Ja.
Het is zo mooi, kinderen. Ik heb de beelden gezien.
Het zijn natuurlijk wel jonge mensen. Het zijn mensen van vooraan de 20, die misschien bezig zijn met andere zaken op dat moment in hun leven.
Uh-huh.
Ik denk dat het goede voor de studenten hier is, dat ze een beter zicht krijgen van... Wat is de achtergrond, de culturele achtergrond van heel wat mensen die hier in de jaren 60 zijn terechtgekomen? Dus qua begrip van de situatie in het land van herkomst, van waar de mensen vandaan komen, ik denk dat dat wel toeneemt. En ik denk voor die 3 Marokkaanse meisjes dat ook zeker heel interessant moet geweest zijn om te zien dat zij... heel Vlaams zijn.
Ja, tuurlijk.
En ik denk dat ook wel voor hen duidelijk eruit kwam bij ter zake van, ze zijn echt wel om Vlaamse meisjes, waarvan de grootouders ooit...
Ja, maar dat wisten ze waarschijnlijk al, want ze zullen al wel eens op vakantie geweest zijn in Marokko.
Ja.
En ik hoor toch van alle Marokkaanse mensen die ik ken, dat die heel snel merken dat zij niet meer echt als Marokkanen beschouwd worden.
Nee, ze zijn ook heel duidelijk dat zij echt buitenlander zijn. Hè?
Ja, ja. Ja. Nu, voor alle duidelijkheid, u mag hier blijven van mij. Ik bedoel niet dat jullie allemaal terug moeten of zo. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat mensen die hier geen werk hebben, en net zo goed als dat Belgische mensen dat hebben, die dan in een ander land gaan wonen, zo van wow, hè, in de natuur, en dan met geiten en kaas maken, dat klinkt allemaal...
Maar het is niet alleen de natuur, hè, want de natuur gaan wonen hier, of de natuur gaan wonen in Marokko, in een bergdorp, waar het er vaak gebrek is aan water, of waar men ver... In die regio, in die dorpen waar wij met hun samenwerken, zijn dat echt, is er een gebrek aan water. Mensen moeten vrij ver voor water. Ook niet alle huizen hebben elektriciteit.
Ja, wij moeten ver om te gaan werken. Wij staan inderdaad 2 uur in de file om te gaan werken.
Maar water is iets...
essentieeler, dat weet ik. Maar dat vind ik...
Maar daar kan Rola wel over vertellen. Want Rola is daar dus de foto's gaan trekken en is echt bij de mensen thuis geweest om...
Om water te halen.
De foto's.
Ik heb in de praktijk gezien wat er hier in de theorie in zekere zin verteld wordt. En mijn insteek in fotografie is meestal mensen en relaties tussen mensen. Dus dit was voor mij een gedroomd project om te doen. Omdat het juist gaat over de samenwerking tussen heel uiteenlopende mensen. Er zijn die Marokkaanse verenigingen hier in België die hun roots in Marokko hebben en die daar van alles op poten zetten om het leven daar te verbeteren. Er zijn de Belgische organisatoren van onderwijs op gebied van lerarenopleiding, maar ook verpleegkunde, vroedkunde, die enerzijds uitwisseling van expertise doen, een heel intens contact, want ik heb vaak dezelfde mensen teruggezien in Antwerpen en in Marokko, wat in de tentoonstelling ook mooi tot uiting zal komen. Je ziet dezelfde personen terugkomen op de 2 locaties. De Belgische mensen die bijvoorbeeld verpleegkunde studeren, om maar over die toch wel iets primitievere toestanden te spreken waar we het er net over hadden, die hebben daar heel veel aan om een stage te gaan doen als verpleger of als vroedvrouw in Marokko, omdat de hoeveelheid praktijkervaring en in heel uiteenlopende omstandigheden die ze daar kunnen opdoen op 3 weken of op 3 maanden, die is enorm ten opzichte van wat hier in de knusse, veilige universitaire ziekenhuizen enzovoort. Dus het is een eye-opener voor de 2 kanten eigenlijk. Nu, de streek daar oogt prachtig. Ik hoop dat dat ook in de foto's tot uiting zal komen, maar het is een hard leven daar. Zeker voor sommige mensen nog, degenen die in de steden wonen, hebben het relatief makkelijker, maar degenen die nog in de bergdorpen wonen en daar ook willen blijven wonen omwille van hun het in stand houden van die cultuur en van die tradities, die hebben het niet makkelijk. Ik heb gelogeerd in een bergdorp in Afsu, waar een andere coöperatie actief is. En ik had ook op voorhand expliciet gevraagd, als ik kom wil ik liefst logeren bij de mensen thuis, zodat ik het leven kan meemaken van 's morgens vroeg voor zonsopgang tot 's avonds laat na zonsondergang en niet alleen even daar een uur kan aankomen rijden met een landrover of zo en een paar foto's trekken en daarna terug naar een veilig hotel. Ik heb gewoond bij de mensen thuis in de bergen en dan zie je dat een dagelijkse strijd is en dat zal ook in de tentoonstelling zichtbaar zijn, een dagelijkse strijd om het nodige water te gaan halen met een ezeltje en met sherrycans en met van alles en nog wat van containers.
Ja, maar strijd. Also, ik heb tijd doorgebracht bij nomaden midden in de Sahel. Ja, dat hoort er gewoon bij.
Dat hoort erbij, maar als je ziet dat 1 vrouw van een gezin letterlijk, maar echt letterlijk krom gewerkt is, omdat dat haar taak is, van te zorgen voor hout voor het vuur, water voor koken, wassen, plassen, de was doen, etc. En die vrouw is iets ouder dan ik, maar die loopt echt krom, omdat dat haar taak is, dan zie je dat dat geen gemakkelijk leven is. En daarom is het juist zo goed dat er dit soort initiatieven zijn, die op een heel kleinschalige manier, niet van bovenuit gedicteerd, maar op een heel kleinschalige manier en vanuit de mensen uit, op een heel bescheiden manier het leven daar verbeteren. En makkelijker maken en dus minder de lokroep van het Westen laten doorklinken, omdat ze zicht krijgen op een toekomst in eigen land. Er is nu een andere tentoonstelling ook, 50 jaar migratie, die momenteel in het Felixpakhuis staat. Ik denk dat dat een heel mooie tentoonstelling is. En die gaat eigenlijk over de blik achteruit. Die migratie hier in België, hoe is die gekomen? Wie zijn die mensen? Hoe hebben die dat ervaren? En ik durf zo'n beetje te hopen dat onze tentoonstelling de andere kant van de medaille geeft en een blik vooruit toont voor de mensen hier en de mensen ginder. Hoe die in samenwerking ieder zijn lot een beetje kunnen verbeteren. Dat is alleszins wat ik ervan heb meegebracht. En ik hoop dat dat ook zichtbaar is.
Nu, nog even een beleidsvraagje. De laatste jaren was er in Antwerpen een, vond ik, schitterende visie op ontwikkelingssamenwerking uitgewerkt. Vooral dan die component om samen te werken met de diaspora hier. Hè. Dat lijkt me nu zo voor de hand liggend. In plaats van top-down te gaan dicteren wat er moet gebeuren, gewoon kijken wat dat die organisatie zal doen en dat dan ondersteunen. Zijn er grote beleidswijzigingen onder het nieuwe stadsbestuur?
Nee, rond het Zuidwerking, dus wat wij noemen de projecten in Ghana, Congo, Marokko, is er eigenlijk absoluut niks veranderd. Natuurlijk zijn er een aantal besparingen doorgevoerd die doorheen heel de stad zijn gelopen.
Natuurlijk wil ik dat niet noemen, maar er zijn besparingen.
Er zijn besparingen. Dat was iedereen die kranten kon lezen. In die zin is dat, bedoel ik, natuurlijk, dat iedereen ervan op de hoogte is. En bij onze dienst is er natuurlijk ook gepasseerd.
Maar die visie is behouden.
De visie is behouden en alle projecten zijn voortgezet. Er zijn zelfs een aantal projecten die erbij komen. En we werken nog altijd vanuit de diaspora-verenigingen. Zijn ze dan nog altijd het centrum van onze werking.
Zijn er nog steden waar dat gebeurt?
Op deze manier in Vlaanderen niet. Nee, de meeste
en hebben
steden...
jullie geen voorbeeldfunctie dan? Want dat is toch een...
Ja, de verschillende steden hebben op gereelde tijdstippen overleg met elkaar. En daar wordt natuurlijk ook rond ontwikkelingssamenwerking gesproken. En de verschillende ambtenaren ontwikkelingssamenwerking zitten ook geregeld samen. En daar worden natuurlijk ook zaken uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld ook rond onze werking.
Ja.
In tegenstelling tot andere steden die vooral met stedenbanden werken. Maar dat is inderdaad een beleidskeuze waar de steden...
Nu, ik heb nog een vraag voor Mohamed. Ja. Ken jij geen verenigingen in Gent of in Brussel of zo die zeggen van, wow, dat willen wij ook wel? En pushen die dan niet bij de stad van, hé, kijk eens, in Antwerpen doen ze dat zo en wij willen dat ook?
Eerlijk gezegd, wij noemen dan een primeur voor de stad Antwerpen. In 2009 die oproep hebben gedaan om met de vereniging en stad samen te werken. Maar in de andere steden kunnen wij er niet over... We kennen natuurlijk verenigingen in Vlaanderen. Maar,
nog verenigingen zoals jullie die in Marokko dingen doen. En is dat maar ook met coöperaties en zo?
Natuurlijk ook met coöperaties, maar niet met de stad, niet met de samenwerking. Gewoon op eigen
initiatief, zoals jullie eigenlijk ook al bezig waren.
Dus
jullie zijn bevoordeeld. Moeten jullie die dan niet een paar geiten geven? Met sympathie. En dan nog een vraagje. Ik hoor net dat er nog een coöperatie is in het dorp daarnaast. Doen die ook geiten?
Nee.
Ah, want ik was aan het denken, dan gaan jullie elkaar voor de voeten lopen. Onze kaas. En begint je al te concurreren. Wat doen die dan?
We zijn met drie coöperaties begonnen. Ja? Want deze jaar komen nog eens twee bij.
En die doen allemaal iets anders?
Allemaal iets anders, maar niet dezelfde zijn natuurlijk. We hebben Imani, die kippenkwekerij hebben, honig en olijven. En we hebben nog Ibn Sina's nog een 100 kilometer verder van ons. Die doen cactussen en schapen.
Ja. Cactussen?
Ja.
Ja, daar kun je...
De roel er iets over vertellen.
Ik wil daar iets over vertellen. Nee, ik heb al die drie die dorpen gaan bezoeken op 5 dagen tijd. Dat was redelijk hectisch. En ik heb al die verschillende aspecten van die coöperatieve activiteit gezien.
En je vond vooral die cactussen lekker?
Ja, cactusvruchten zijn heel lekker. Ik ken dat van in Sicilië, Fico d'India. Maar die worden eigenlijk geoogst... Dat is zo typisch iets, hè. Cactussen zijn heel multifunctioneel. Ze staan daar. Als je die aanplant in een kring, dan heb je ineens een koraal voor je schapen of je geiten in te houden, want die gaan daar niet uit gaan lopen. Dus dat is functie nummer 1 van die cactussen. Functie nummer 2 is, je kunt dat opeten. Functie nummer 3 is... dat heeft een van de mensen van Ibn Sina mij verteld. 800 kilogram cactusvruchten, die worden kapotgeslagen en het vruchtvlees wordt gebruikt als veevoeder voor de schaapjes en de geitjes en dergelijke. De pitjes worden eruit gehaald en 25 kilogram pitten levert 1 liter essentiële olie op die gebruikt wordt voor de cosmetische industrie. Dus die cactusvruchten, dat is een product waar heel veel mee gedaan wordt. Hè. Confituur, fruitsap wordt daarvan gemaakt. Ik heb honing gezien en geproefd.
Cactushoning?
Cactushoning in die zin dat de bijenbakken ook weer dicht bij de cactussen gezet worden of bij lavendelplanten en zo, zodat die een typische smaak geeft aan de honing. Ik heb de kiepenkwekerij bezocht. Enfin, dat is allemaal te zien in die tentoonstelling die in het Atlasgebouw staat. Trouwens, in het Atlasgebouw niet alleen foto's te zien, maar ook kunstwerken van een samenwerking en een twinningverband tussen de Academie van Hoboken met een kunstschool in El Hosima. Al die verschillende aspecten zijn te zien in die tentoonstelling. En omdat u daarnet zei, zijn er geen andere steden die daar een voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Wel, als ze dat in de praktijk willen zien, hoe positieve en constructieve resultaten dat kan hebben, dan zou ik de beleidsmensen van alle omliggende steden en gemeenten graag uitnodigen om naar deze tentoonstelling te komen kijken.
Katrien, hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie de mensen van de ontwikkelingssamenwerking van andere steden uitgenodigd? Ja, en komen ze?
Ik heb er nog niets van vernomen, maar ik ga ervan uit dat die zeker een bezoekje komen brengen. Want de tentoonstelling loopt trouwens niet enkel in Atlas, maar na Atlas gaat hij naar verschillende andere plekken in Antwerpen. Hij gaat ook één keer een maand naar Brussel, naar het Consciencegebouw in Brussel. Dus dat kan je allemaal volgen op de website van dna.be/50jaarmigratie. Er staan alle verschillende...
Het staat toch wel onder het migratiestuk.
Het staat onder 50 jaar migratie.
Zee, en nog even concreet, want we zijn eigenlijk al over onze tijd aan het gaan, maar wanneer begint die?
27 februari, donderdag 27 februari, start die om 7:30, is de opening in Atlas.
Dat is volgende week donderdag.
Nu donderdag.
Ja.
U bent allemaal welkom.
Bedankt voor jullie komst naar de studio.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Dank u voor de uitnodiging.
Dank u.